Er is geen gebod dat zo ter discussie staat en wat zoveel vragen en hier en daar ook soms zoveel ruzies oproept als uitgerekend het vierde gebod. Alleen al op heel kleinschalig niveau, en het zou zomaar kunnen zijn dat dat ook in de achterliggende dag hier en daar in een gezin heeft gespeeld. De vraag: waarom mag ik dat nou niet op zondag? En ga er dan maar aan staan als vader en als moeder om dat uit te leggen aan kinderen die misschien niet eens zitten te wachten op hun antwoord, maar wel op hun gelijk. Maar ik denk ook buiten het gezin. Een maatschappelijk vlak. Zomaar een voorbeeld. Niet eens zo heel erg lang geleden. Een vader van een opgroeiend gezin werkte in een fabriek. Waar op enig moment, omdat de omzet toenam en de productie dus ook opgevoerd moest worden, overgegaan werd van 3 naar 4 ploegen dienst. En dat betekende dus 24 uur per dag doorwerken. En ook op zondag. Vader komt 's morgens vroeg de kantine binnen. Aan het begin van zijn ploegendienst bekijkt het nieuwe rooster en ziet dat hij ingeroosterd staat voor de zondag om dan ploegendienst te gaan draaien. Nou, dan begin je al met achterstand. Als je dan als vader naar boven gaat naar het kantoor om uit te leggen dat je op zondag niet wil werken. Ik denk, ons dorp, zo aan de rand van de rivier, ook aan de vragen in de binnenvaart. Misschien speelde dat in de eerste gemeente die ik diende werken dan nog sterker dan hier. De containervaart. 7 dagen op, 7 dagen af. Ploegendienst op het water. Trouwens, hoe ga je een sollicitatiegesprek in? Hou je het dan achter de kiezen dat je niet op zondag wil werken? Of zeg je direct aan het begin van het gesprek of lopend het gesprek dat je op de zondag thuis wil zijn. Dat je christen bent. Allemaal vragen rondom dit vierde gebod en ik heb er nog maar een paar genoemd. En ik heb er nog maar een paar genoemd. We zouden de tijd kunnen volmaken met een veelvoud van voorbeelden en van vragen. Maar dat doen we vanavond niet. Het stelde mij in ieder geval wel voor de vraag. Hoe stel je nou de uitleg van zondag 38 aan de orde? Hoe gaan we daarop in? Zeker nu de eerste keer we de catechismus samen doorgaan. En ik heb ervoor gekozen om juist bij deze zondag heel nadrukkelijk stil te staan bij de Bijbelse onderbouwing van het gebod. En dat betekent dat we bij zondag 38 ook ons Bijbeltje bij de hand zullen moeten gaan nemen. En ook voortdurend zullen moeten bladeren in de schriften. Om eerst maar eens gewoon te gaan kijken hoe de Heer in het Oude en Nieuwe Testament uitleg geeft en invulling geeft aan de Sabbat en in het Nieuwe Testament aan de zondag. De eerste keer dat de Heer het bevel geeft om de Sabbat te heiligen is in Exodus 16 en later in Exodus 20. Wanneer hij zijn volk Israël heeft samengeroepen aan de voet van het gebergte Horeb. Waar hij zijn geboden geeft aan Israël en ook het vierde gebod in heeft opgenomen. Of voor die tijd de Sabbat gehouden werd of niet, daar zwijgt de schrift over. Daar kunnen we dus geen ja en ook geen nee op zeggen. Het zou zomaar kunnen dat de Heer in de loop van die tijd tussen de zondeval en dat moment in Exodus 20 ook langzaam maar zeker de tijd heeft rijp gemaakt om het vierde gebod ook te laten klinken binnen het volk Israël. Denk bijvoorbeeld als een vergelijking ook aan de polygamie in de tenten van de aartsvaders. Mannen die met meerdere vrouwen samenleven binnen het huwelijk. En waar de Heer langzaam maar zeker ook lopende het boek Genesis toe gaat werken naar het huwelijk, terugkeert naar de oorspronkelijke staat van het huwelijk. En zo ook diezelfde route behandelt als het gaat om het vierde gebod. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Een van de eerste motieven die de Heere geeft, en laten we dat maar eens opzoeken om die Sabbat ook te houden, is staat in Exodus 23, kort nadat de Heere ook die geboden heeft laten klinken in Israël. Exodus 23. God legt uit aan zijn volk Israël waarom hij van het volk verwacht dat ze een hele dag samen zijn rondom de tent, de tabernakel, en geen voetstap zetten buiten het leger, maar binnen het leger blijven. Hij zegt daar in Exodus 23 vers 12, 6 dagen zult gij uw werken doen, maar op de zevende dag zult gij rusten, opdat uw os en uw ezel, het vee dat gebruikt wordt voor het werk, en dat de zoon van uw dienstmaagd, dus ook het personeel, en de vreemdeling, de mensen die op dat moment in je tent verblijven of in je huis wonen, logees bijvoorbeeld, adem scheppen. Prachtige uitdrukking. Op adem komen. De kinderen, jonge luinen, moet je maar denken aan een hardloopwedstrijd. Je spant je in tot het uiterste. Je geeft alles wat je hebt. En als je de finish hebt bereikt, dan moet je eerst op adem komen. Nou, dat klinkt ook door in deze uitdrukking. In die 6 dagen dat we werken, mogen we alles geven wat we hebben. De 7e dag is bedoeld om op adem te komen. Tot rust te komen. Een van de belangrijkste bedoelingen van de zondagsheiliging. Dat wij op adem komen. Ik zou bijna zeggen, als God dat al geeft in die maatschappij en in die samenleving van het Oude Testament, waar mensen nog geen agenda hebben, waar social media niet bestaat, waar de druk vanuit de samenleving nog lang niet zo groot is, waar mensen een dag niet zo intensief beleven als dat wij dat doen, vele prikkels die wij dagelijks op ons afgevuurd krijgen, staat in geen verhouding met het eenvoudige leven daar en toen. Dan is dat een motief, een reden om juist vandaag de dag des te meer de zondag in ere te houden. Om op adem te komen. Vergis ik me, gemeente, als we dat ook vandaag maar gewoon heel nuchter tegen elkaar mogen zeggen. Dat we wat dat betreft ook dankbaar mogen zijn voor de gave van de zondag. Om soms ook letterlijk op adem te komen. En nu kijk ik nog niet eens in de richting van hen die deelnemen aan het arbeidsproces, maar ook naar jullie jongelui. Door de week komt er ontzettend veel op je af. Meer dan op de jongeren in de tijd van Oud en Nieuwe Testament. En dat God deze dag dan aan jou geeft om op adem te komen. Tot rust te komen. Nog los van alle andere redenen die we zo meteen tegenkomen in de schrift. Is dit al de moeite waard om de zondag in ere te houden? En we hoeven ons er ook niet voor te schamen wanneer we zondag letterlijk even op adem komen, tot rust komen. Ook daarvoor heeft de Heere de zondag als rustdag gegeven. Die uitdrukking om op adem te komen verbindt de Heere heel nadrukkelijk ook met zichzelf. Hij rustte op de 7e dag, zo zegt hij dat in het gebod in Exodus 20, zoals we het vanavond ook gelezen hebben. Namelijk dat de Heere na 6 dagen van zijn werken gerust heeft. Daarmee bedoelt God natuurlijk niet dat hij op de 7e dag op adem moest komen. Omdat hij zich intensief had ingespannen. 6 dagen lang hard aan het werk geweest in het scheppen van de hemel en de aarde, in het vormgeven van alles wat deze schepping van God heeft ontvangen. En wie genoot daar niet van in deze zondag die bijna achter ons ligt? Zeker toen in de middag de zon doorbrak. Wat is God dan goed? En wat laat hij dat dan ook zien? Maar wanneer de Heere rust op de 7e dag en daar vandaan ook een lijn trekt naar ons leven, dan legt hij dat net iets anders uit. En dat staat iets verderop in Exodus, Exodus 31, kijkt u maar even mee. Exodus 31, als God dan terugkijkt op dat moment dat hij gerust heeft op de 7e dag, dan zegt hij in zijn woord het volgende, Exodus 31 vers 17, daar staat: hij zal tussen mij en de kinderen Israëls een teken, en met hij wordt dan de Sabbat bedoeld. Dus de Sabbat zal tussen mij en tussen de kinderen Israëls een teken in eeuwigheid zijn. terwijl de Heere in 6 dagen de hemel en de aarde gemaakt, op de 7e dag gerust, en dan wordt dat woordje rusten verder uitgelegd, en zich verkwikt heeft. Zich verkwikt heeft. God kwam niet op adem op de 7e dag. Hij verkwikte zichzelf. Je moest denken aan die dagen waar wij eigenlijk met z'n allen van naar uitkijken. Doorbreken van de lente. Als dat dan in één keer doorbreekt in de natuur, dan heb je 's morgens vroeg als je naar buiten komt die aangename voorjaarsgeur, die als het ware zo bedwelmend in de natuur hangt. Je stapt dan naar buiten 's morgens vroeg en je haalt diep adem. Je zou dan eigenlijk even rustig willen gaan zitten om ervan te genieten. Nou dat. Dat God op de 7e dag, als alles klaar is, niet op adem komt omdat hij moe is. Nee, het scheppen van de hemel en aarde, mag ik het even zo zeggen, gemeente, is nog maar een peulenschilletje. In vergelijking met het wonder dat moet verricht worden in uw hart, namelijk het wonder van de wedergeboorte. Daar heeft God naar de mens gesproken meer kracht voor nodig. Omdat God dan ook uw tegenstand moet doorbreken. En er komt ook liefde bij te pas. Hij stort zijn liefde uit in uw hart. Maar dat God op de 7e dag, als alles klaar is, een dag de tijd neemt om alles wat hij ziet en geschapen heeft tot zich te laten doordringen. En ervan geniet. Daar hebben we de volgende lijn naar de Sabbatdag. Niet alleen op adem komen, maar ook genieten in de eerste plaats van God. Zoals we dat vanmorgen vanavond zo samen zongen met het lied van de Sabbat. Hoe groot zijn Heere uw werk. Goedheid van God. Door laten dringen tot in je hart. Genieten van wie God is. Wij zullen ons verlustigen in u, zegt de dichter. In God je verlustigen. Hem verheerlijken. Vreugde vinden in hem. En vanuit God ook je verlustigen in zijn werk. Ik kom daar straks nog op terug. God verkwikt zich op de Sabbat. Zuigt als het ware diep in en ademt het uit. De geur van zijn majesteit, heerlijkheid en goedheid. Dat betekent dat de Sabbat dus niet alleen geschonken is door de Heer om op adem te komen, om letterlijk tot rust te komen, maar dat de zondag, en dat is het ook de toon natuurlijk voor de zondag, een dag waarin ook genoten mag worden. Ik kom dan toch even nog terug bij de Heidelberger Catechismus. Een van de dingen die u en mij moeten opvallen in zondag 38 is dat er op geen enkele manier een woord wordt gerept aan wat niet mag op de zondag. Niet dat de opstellers van de Heidelberger Catechismus daar geen mening over hebben, die hebben ze zeker en ook andere plaatsen hebben ze hier ook heel duidelijk neergezet, ook als het gaat om het invullen, het inrichten van de Sabbat. En ik denk dat we daar soms ook best wel nog wat van kunnen leren, maar dat terzijde. Maar dat juist als het gaat om zondag 38 heel sterk wordt benadrukt wat God op de zondag gegeven heeft, waarvan we mogen genieten. En als eerst in de rij van plaatst de catechismus dan de eredienst, de zondag. Het samenkomen van de gemeente rondom zijn woord. Het is trouwens ook de Heer Jezus, om die Bijbels alleen maar even door te trekken, die dat tijdens zijn omwandeling op aarde ook gestalte heeft gegeven. Allereerst dat uitrusten op de Sabbatdag. Hij was het die samen met zijn discipelen een rustige wandeling ging maken op de zondag tussen de akkers. En hij verbood het zijn discipelen niet om de aarde te plukken en daarvan ook te genieten van het goede dat God schonk in de schepping. Maar hij was ook degene bij uitstek die op zondag heel bewust die genezingen deed. De eerste genezing in de kerk, die man met die verstijfde hand. Ik zie die fariseeën en schriftgeleerden erop aan dat ze die man ook binnengeloodst hebben op de synagoge. In ieder geval zaten ze er als de kippen omheen toe te kijken of de zaligmaker inderdaad wat zou doen bij die man. En toen dat wonder gebeurde, verstomden ze. En wisten ze niets te zeggen. God herschiep en schonk gezondheid terug. En gaf daarin al een voorspel van die eeuwige Sabbat. Namelijk wanneer hij al zijn kinderen herschapen heeft, hergeformeerd heeft tot zijn lof en tot zijn eer. Opdat ze hem in volkomenheid, zonder gebrek, ook zonder lichamelijk gebrek, zouden grootmaken en verheerlijken. Ik denk ook aan het wonder dat de Heer Jezus verrichtte bij die man die al 38 jaar ziek was. En nota bene op de Sabbat moest zeggen dat hij alleen is. Ik heb niemand. Ik denk aan die predikant, ik zal zijn naam niet noemen, in de gereformeerde gemeente, die aan zijn ouderlingen de opdracht gaf om op de zondag weduwen en weduwnaren te gaan bezoeken. Want dat is toch de praktijk der godzaligheid, zou Paulus zeggen. Weduwen, weduwnaren en wezen opzoeken, beschermen. Waarom deed hij dat? Omdat we misschien in een samenleving leven waarin we 6 dagen niet de tijd daarvoor hebben. Voor de werken van de barmhartigheid. Ik zeg niet dat dat moet. Ik zeg wel dat het mag. Het zou je maar gebeuren dat hier in de gemeente of op de achtergrond iemand met ons meeluistert. Die al maandenlang niemand van ons heeft gezien. En vanavond zit mee te luisteren misschien en moet zeggen, nou ja, dominee, voor die man die daar alleen zit, hoeft u niet zo ver te zoeken, dan kunt u in Sliedrecht blijven. Ik ben alleen. Heb jij er ook over voor jongelui? Voor kwetsbare mensen. Ook in onze gemeente. Leef je met ze mee. Er is zoveel verdriet op dit moment in onze gemeente. Zoveel families die al bij het graf hebben gestaan. Het jaar 2018. Het kan toch niet bestaan dat ze van u of van jou nog niks hebben gezien. Al was het maar in de vorm van een kaart. Zo zijn wij toch niet gemeend. Dat je op zondag een naam hoort. Op maandagmorgen dan ga je weer verder met je leven. De heiland zocht ze op. Uitgerekend op de rustdag. Daar had hij tijd voor. En maakte hij tijd voor. Wat trouwens ook opvalt in de Bijbel is dat de Heer heel nadrukkelijk spreekt niet over de Sabbat, de zondag. En het dus voor een belangrijk deel ook overlaat hoe wij er tegenaan kijken, tegen de Sabbat en de zondag. Maar meer dan eens, ik ga dat niet allemaal na die plaats, maar dat kan deze hand niet tellen, spreekt God over zijn Sabbat. En dat is iets meer dan dat de Heer alleen maar heeft gezegd dat hij die 7e dag apart heeft gezet en geheiligd heeft. Natuurlijk is de Heer ook over de andere dagen van de week koning. En natuurlijk bepaalt hij ook op maandag en op woensdag en op donderdag wat er wel en niet mag gebeuren op die dag. Maar uitgerekend, de Sabbat is ook zijn Sabbat. En daarmee geeft de Heer 2 dingen aan. In de eerste plaats dat hij bepaalt hoe die dag aan hem wordt gewijd en geheiligd. Daar heeft hij ons helemaal niet bij nodig. God deelt daarin de lakens uit. Maar dat hij uitgerekend ook die dag erbij wil zijn voor ons. Opdat ik op zijn Sabbat mag belijden, Heere, al genietend van u en van uw werk, is het dus ook onze, uw en mijn rustdag. U verkwikt zich in uw werk en ik kom op adem aan uw voeten. Onze Sabbat. Er is nog iets wat opvalt trouwens in het Oude Testament. Niet alleen dat er zo nadrukkelijk de klem op wordt gezet, dat die dag ook echt bedoeld is om op adem te komen en te genieten van Gods werk. Maar ik kijk nog even naar het gedeelte dat we net gelezen hebben. Exodus 31 vers 12. Kijk maar even met me mee. Exodus 31 vers 17, Daar zei de Heere, hij, de Sabbat, zal zijn tussen mij en tussen de kinderen Israëls een teken in eeuwigheid. En daarmee bedoelt God een teken van het verbond in eeuwigheid. Niet alleen op deze plaats, maar ook op andere plaatsen in het Oude Testament wordt de Sabbat door God heel nadrukkelijk neergezet als een teken van het verbond. Net zoals de besnijdenis een teken is van het verbond. En het Pascha een teken is van het verbond. En in het Oude Testament ook kleding een teken is van het verbond. Zo zegt de Heere dat hier ook van de Sabbat. Een teken van het verbond. Wat God daarmee bedoelt, wel aan de hand van de Sabbat kun je kijken en kun je ook beoordelen hoe het geestelijk welzijn is van zijn volk. Op het moment dat Israël als volk van God de Sabbat gaat verwaarlozen, staan de profeten op in het Oude Testament en roepen het volk ter verantwoording. Het is ook een van de belangrijkste redenen waarom God uiteindelijk zegt bij monden van Jesaja en zijn tijdgenoten die door de Heer en als profeet worden uitgezonden in Jeruzalem en in Judea, dat hij het volk ook zal brengen in de ballingschap, omdat zij mijn Sabbat ontheiligd hebben. Om er even als voorschot al op het Nieuwe Testament, jongelui, maar zou God nou vandaag de dag anders zijn? Als hij in het Oude Testament zijn volk Israël brengt in de ballingschap, omdat ze de Sabbat ontheiligen. Omdat ze markt houden op de Sabbat. Handelbedrijf. De Sabbat doorbrengen overal en ergens, behalve in de samenkomst en in de tempel. De Sabbat invullen zoals we dat zelf voor ogen hebben. En God daarbij niet nodig hebben. Zou God vandaag anders zijn? Nog los van de vraag dat Israël een andere samenleving is, theocratie, God regeert. Maar als het gaat om de heiligheid van God. En de heiligheid van zijn dag. En de invulling van die dag. Zou dat vandaag de dag dan eigenlijk niet uitmaken hoe we dat doen? Dat doen we dan op onze eigen manier. Het is een beetje cultuurgebonden. Elke tijd heeft zo zijn eigen gedachten. En elke samenleving heeft zijn eigen invulling. We doen maar wat. We gaan ervan uit dat God dat dan wel goed vindt. Of hebben we in 2018 te doen met diezelfde God? Die nog steeds heilig is. Die ook van een van de zeven dagen zegt dat we die apart zetten. Heiligen. Wijden aan hem. Omdat hij zich toe wil wijden aan ons. En alles wat van hem is, centraal wil stellen in ons leven. Dat is de achtergrond van het Oude Testament, waarom er gesproken wordt over de Sabbat als teken van het verbond. Je mag ook zeggen, de Sabbat is in het Oude Testament ook de graadmeter van het geestelijk welzijn van het volk Israël. Wordt de Sabbat verwaarloosd, dan is er sprake van een laag geestelijk peil. Wordt de Sabbat in ere gehouden, dan is er sprake van een hoog geestelijk peil, in ieder geval in het openbare leven. En wordt dat ook gedragen door hem of door haar die in de verbinnenkamer en in de verborgen omgang met de Heere ook de Sabbat in ere houdt. Wat ook opvalt trouwens in het Oude Testament is dat de Heere juist zo sterk benadrukt dat de Sabbat dé dag bij uitstek is. Het is in Gods ogen belangrijker dan de andere feestdagen in Israël. Pinksteren, Pascha, Loofhuttenfeest. Wat op de Sabbat niet mag, dat mag wel op die dag. En ik denk dat er ook een lijn ligt naar ons vandaag, de dag in 2018, voordat we die stap ook gaan maken naar het Nieuwe Testament, dat ook wij dat onderscheid aanhouden. Mogen de Heere dankbaar zijn dat we in ons kerkelijk jaar feestdagen hebben. Maar laten we van eerste kerstdag en eerste paasdag geen zondag maken, als dat niet op zondag valt. De zondag is dé dag bij uitstek, die door de Heere aan zijn dienst is gewijd, en waar de Heere zichzelf centraal wil stellen. Dat geeft ook een stukje nuchterheid, gemeente. Wij leven in zo'n samenleving in Nederland, maar in andere landen waar christenen samenkomen en de mogelijkheid niet hebben voor zo'n feestdag. Ook daar zie je trouwens dat ze zich dan wel richten op de zondag. Wat opvalt trouwens in het Oude Testament is dat de Heer ook heel nadrukkelijk verbiedt om op de zondag of op de sabbatdag handel te bedrijven. De bouw van de tabernakel wordt stilgelegd op de sabbat. Je zou denken, het werk bij uitstek wat je dan door zou mogen zetten, bouwen aan de tabernakel, aan de offerdienst, aan de cultus, de plaats waar de Heer zich wil laten bekennen en ontmoeting wil hebben met zijn volk en kinderen. Maar de Heer zegt heel nadrukkelijk dat dan het werk blijft rusten. God verbiedt heel nadrukkelijk in het Oude Testament om op de sabbatdag de markt te houden. Niet te kopen en ook niet te verkopen. Om niet te ploegen en niet te oogsten. Je zou kunnen zeggen tegen de achtergrond van de plaats waar ik opgegroeid ben, de tweede gemeente die we mochten dienen, ook niet te vissen. En hier aan de rivieren om op zondag dus ook niet te varen in de binnenvaart. We mogen 6 dagen alles doen. En die ene dag is voor de Heer alleen. Betekent dat men in het Oude Testament dan helemaal niets mag doen? Ik wil even 2 voorbeelden naar voren houden om duidelijk te maken hoe de Heer dat dan op een positieve manier invult. Ik denk even, dat komt straks ook in de zomertijd weer aan de orde, aan die geschiedenis rondom Jericho. Als de Heer dan het bevel geeft aan het volk Israël om rondom die stadsmuren te trekken zonder een woord te zeggen, 7 dagen lang, dan is het God die dat ook uitdrukkelijk bevelt om op de Sabbat te doen. En ik zou bij wijze van spreken ook geen andere dag weten waar het juist dan moet gebeuren op de Sabbat. Om als leger van de Heere te trekken rondom de muren van Jericho. 7 keer wordt die gang gemaakt. En bij die 7e keer klinken de bazuin. Dat is een voorspel van de Sabbat. Het aanbreken van de jongste dag. Waarop God wraak zal nemen over zijn vijanden. En in het neerstorten van de muren van Jericho de weg baant en de deur opent voor het volk Israël om het beloofde land Kanaan binnen te trekken. Wat er in het voorjaar in de schoot wordt geworpen, alles loopt uit in de natuur. De eerste oogst kan als het ware zo worden binnengehaald. Israël begint in het beloofde land Kanaan met te genieten van de akkers, de wijngaarden. Melk en honing. Alles was al aangelegd. Het hoeft alleen nog maar geoogst te worden. Een ander voorbeeld, en ik denk dat dat voorbeeld ook wat dienstig is, gelet op de tijd die we ingaan als gemeente, is de geschiedenis van die vrouw uit Sunem. Die op de Sabbat op haar ezel gaat. Op de Sabbat. Op haar ezel gaat. Om bij de profeet naar God te vragen. En ze reist daarvoor naar de Karmel. De afstand tussen Sunem en de Karmel is 30 kilometer. Oude Testament, op de Sabbat. Reizen op zondag om Gods woord te horen. Als de plannen doorgaan, dan zullen we over een poosje iets verderop moeten kerk. Ik heb ons breed nog geen 3 kilometer. Dan denk dan even aan die vrouw uit Sunem. Op de Sabbat. 30 kilometer. Om naar God te vragen bij de profeet. Om uitleg te krijgen van de profeet Elia. Vanuit de schrift. Daarmee stap ik niet over de gevoelens. Ik ga bij voorkeur ook gewoon lopend op zondag naar de kerk. Maar de zondag heeft God gegeven niet als een doel op zichzelf. De zondag is er voor ons. En wij zijn er niet voor de zondag. We krijgen van God de tijd en de gelegenheid om de schriften te horen. Het is noods om dan in deze tijd geen ezel maar een auto te pakken. En te gaan luisteren naar de uitleg van de schriften iets verderop. Er is trouwens nog iets wat opvalt in het Oude Testament als het gaat om de Sabbat. Dat de Heer niet alleen die dag apart heeft gezet om tot rust te komen en op adem te komen. Maar God vult die dag ook in. God geeft niet alleen de kaders en de ruimte, de grenzen. Maar hij geeft die dag ook invulling. Laten we maar even naar Deuteronomium 5 kijken. En dan hebben we de tweede lijn te pakken. Die trouwens alle twee ook doorlopen tot in het Nieuwe Testament. Deuteronomium 5. Dat is dat hoofdstuk in het Oude Testament wat niet zo vaak wordt gelezen. Aan het begin van de zondag waarin de 10 geboden ook staan afgedrukt. Maar hier en daar wel eens met een verschil. En als het gaat om ons gebod, het 4e gebod, ook met een belangrijke uitweiding. Als die 10 geboden dan in Deuteronomium 5 worden gegeven, dan zegt de Heer heel nadrukkelijk in vers 12, onderhoud de Sabbatdag. Dus niet gedenk de Sabbatdag, maar onderhoud de Sabbatdag. Wees daar zuinig op dat gij die heiligt. Gelijk als de Heer uw God geboden heeft. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Deuteronomium 5. Ik zit nu in vers 14. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, dus het personeel. Nog uw os, nog uw ezel. We zouden vandaag de dag kunnen zeggen, ook de machines die je gebruikt. Nog enig van uw vee, nog de vreemdeling die in uw poort is, opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten. Gelijk als gij, ook al gaan ze niet naar de kerk. Wie zelf van de zondag geniet, laat anderen daar toch ook van genieten, of niet? Ik denk even wat er... Nou, laat ik maar gewoon concreet zijn. Wat er in de visserij en de binnenvaart regelmatig gebeurt. Dat je dus personeel op zondag laat werken voor jou. Filipijnen bijvoorbeeld of andere mensen. Die geen moeite hebben met de zondagsheiliging. Jij kan naar de kerk. En zij werken voor jou. Nou, dat wordt hier in de schrift heel nadrukkelijk dus verboden. Als jij baas en ondernemer bent en je wil Christen zijn, heb je ook het geestelijk en lichamelijk welzijn van je personeel op het oog. Dan laat je niet beheersen door cijfertjes. Dan geef je de vrome draai aan. Maar dan is het jij op zondag vrij, zij op zondag vrij. Ook al gaan ze op zondag naar het voetbalstadion, als personeel van je bedrijf. Dat is voor hun verantwoordelijkheid. Maar de Heere zegt heel nadrukkelijk, meer dan eens, dat we oog moeten hebben voor de naast. En juist het 4e gebod geleent zich daarbij uitstek voor. En dan gaat het verder, vers 15. Want gij zult gedenken Dan komt niet de schepping naar voren. Dat gij een dienstknecht in Egypteland geweest zijt. En dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God geboden dat gij de Sabbatdag houden zult. Met andere woorden, op de Sabbatdag, één keer in de week, gedenken dat wij bevrijd zijn uit Egypteland. Ik zit nog even in de tijd van het Oude Testament. Dus bevrijdingsfeest houden. Niet één keer in het jaar op 5 mei. Israël in het Oude Testament en Jood en Heide in het Nieuwe Testament heeft één keer in de week bevrijdingsfeest. Dat is een dag van vreugd. Van blijdschap. En laat dat dan ook doorklinken. Ook thuis. Hoef mij niet te vertellen hoe lastig dat soms is in een gezin. Maar ik heb wel te doen met gezinnen waar de kinderen soms terecht zeggen. Nou is het weer zondag. Dus de dag alleen maar staat in het teken van wat ze niet mogen. Terwijl God zegt, het is bevrijdingsdag. Laten we dat dan ook vormgeven, ook heel, heel concreet en praktisch thuis. Ook gewoon een tafel. En maak het ook tot een gezellige dag. Zodat ook je kinderen gewoon op adem kunnen komen. En als gezin ook die momenten hebt om met elkaar te kunnen spreken. 'S Avonds laat. En dat menigeen onder ons nog terugdenkt. Die momenten dat je misschien tot diep in de nacht, van zondag op maandag, gesprekken had met je vader en je moeder. Uitgerekend op die dag. Wat ben je gezegend, jongelui, als je ook zulke ouders mag hebben. Die dat gesprek willen zoeken en willen aangaan. Bevrijdingsdag. Een dag die in het teken staat van het bevrijd zijn. Van het bevrijd zijn. Die twee lijnen, schepping en bevrijding, of om het maar iets anders te zeggen, schepping en verlossing, komen dus op de Sabbat en later in het Nieuwe Testament op de zondag samen. Ik zei dat al een paar keer en een oplettende hoorder heeft me daarin denk ik ook wel eens betrapt, dat ik me dan even versprak, Sabbat, zondag en andersom, zondag, Sabbat. Het zou mij niet verbazen, al er onder ons ook een paar zitten te luisteren met het idee, ja maar dominee, kun je dat zomaar zeggen, van de Sabbat, de zaterdag na de zondag. En misschien ben jij er nog wel voor, maar zijn er mensen in je omgeving, je moet ze de kost geven, die dat gewoon ontkennen. Die tegelijkertijd ook zeggen, ja maar wij zijn ook christen, wij hoeven niet meer op de zondag samen te komen. Wat is dat trouwens voor een vreemde bedoeling op zondagmorgen? Je zit in de kerk, je hoort de 10 geboden, gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Je hoort op zondagmorgen. Dan lopen we niet een beetje achter de feiten aan. Er staat toch nergens in het Nieuwe Testament dat de zondag in de plaats van de Sabbat is gekomen? Nee, dat klopt. Er staat ook nergens in het Nieuwe Testament dat de doop in de plaats van besnijdenis is gekomen? Er staat ook nergens in het Nieuwe Testament dat je meisjes mag dopen. Er staat ook nergens in het Nieuwe Testament dat vrouwen aan het avondmaal mogen gaan. Wat is dat voor een dwaze redenering? Om zo om te gaan met de schrift. Als we zien in het Oude Testament dat God die dag verankerd heeft in die twee sporen. Schepping en verlossing. Dan zullen we eerst maar eens moeten gaan kijken of die twee sporen ook doorlopen in het Nieuwe Testament. En misschien hebben we dan dat ene zinnetje, de zondag is in de plaats van de Sabbat gekomen, niet eens nodig. Dat hebben we ook niet nodig. In ieder geval stond het in de tijd van het Nieuwe Testament niet ter discussie. Dat de gemeente samenkwam op de dag van de Heer. Ik loop maar even wat plaatsen langs. Kijkt u maar even met mij mee. Johannes 20. De eerste keer, en ik denk dat daar ook spoor voor het eerst ook zichtbaar wordt, in ieder geval in de nieuwtestamentische geschriften, maar ook in de nieuwtestamentische gemeente, dat de Heer Jezus op de dag van zijn opstanding, op de eerste dag van de week, ik kom er zo meteen op terug waarom de zaligmaker op die dag moest opstaan, dat hij op de eerste dag van de week in Johannes 20 vers 19 bijvoorbeeld zijn discipelen samengestroomd opzoekt in die verborgen plaats. Staat op die zondag alleen apart? Nee, ik denk dat ze ook wel op andere dagen van de week samen zijn gekomen en toen net zo bang waren als op die zondag dat de heiland voor het eerst in hun midden verschijnt. Het is Christus' keus om niet op vrijdag of op zaterdag of op maandag een dag daarna, maar uitgerekend op die dag bij zijn discipelen op bezoek te komen. Ik lees vers 19 van Johannes 20. Daar staat: als het dan avond was op dezelfde eerste dag van de week. En als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrees der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. Is dat letterlijk: wees blij met mij. Zomaar even een woordspel gemeend. De opgewekte Christus komt opgewekt op zondag binnen. Het is bevrijdingsdag. Zijn bevrijdingsdag. Hij komt de eer op eis. In de kring van zijn discipelen. En wil ze als het ware met die groet, vrede zij u lieden, wees blij met mij, meenemen in die vreugd die God bedrijft. Omdat uitgerekend op deze dag in de vroege morgen het graf werd opengebroken door de zaligmaker en werd geopend door zijn vader als het begin van de herschepping. God verkwikte zich in zijn werk, toen de opgestane levensvorst triomferend uit het graf tevoorschijn kwam, de eer en de heerlijkheid voor zichzelf opeist en daarin zijn kinderen ook wil meenemen. Johannes zegt dat ook heel bewust, de evangelist. Op de eerste dag van de week, alsof hij wil zeggen: let op, uitgerekend op die dag. Niet alleen in dit vers, in dit hoofdstuk komt dat terug. Ik kijk ook even naar vers 26. En dat is dan dat andere moment. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen. En Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren. Stond in het midden. En zeide: vrede zij u lieden. De Heer Jezus ging niet op woensdag op bezoek bij Thomas. Had hij kunnen doen. Waarom niet? En op diezelfde dag, 8 dagen, hier wordt de Joodse telling aangehouden. De eerste van de nieuwe week komt de zaligmaker binnen. Het is alsof Johannes wil zeggen: dit is dus zijn dag. Ik zeg het maar even gewoon zo gemeente, en dan moet je er dus ook bij zijn op die dag. Dat is de les die Thomas moest leren. Hij was er op die dag niet. En Jezus liet hem voor de rest van de dagen die week ook gewoon zitten. Wachten totdat het zondag was. En Johannes zich, en Thomas zich gevoegd had bij de andere discipelen. Ja, bevrijdingsfeest, dat vier je niet alleen. Dat vier je met heel het volk dat bevrijd is. Dan denk ik toch even aan die opmerking in de Heidelberger Catechismus in zondag 38, dat wij op de dag van de Heere naastiglijk samenkomen met de gemeente van God. Dat samenstromen rondom het woord beleidt de gemeente ook dat het vandaag een bijzondere dag is, omdat het bevrijdingsdag is. Dat klinkt ook op zondagmorgen. Ik ben de Heere uw God die u uit het diensthuis van Egypte uitgeleid hebt. Daar rust onze zondag dus in. in Gods bevrijdend en verlossend handelen. Dat zet meteen de toon voor de dag. Dat zet ook de toon voor de stemming op die dag. Niet alleen dit moment in het Nieuwe Testament, ik blader even met u verder naar Handelingen 20. Zomaar even een terloopse opmerking van Lucas die dit Bijbelboek dan geschreven heeft in Handelingen 20. En hij beschrijft hoe Paulus daar samenkomt met de gemeente. En hij vertelt daarvan het volgende, Handelingen 20 vers 7. Hij is daar op bezoek bij die gemeente in Troas. Die gemeente komt samen en dan staat er in vers 7 op de eerste dag van de week, op de zondag. Als de discipelen bijeengekomen waren, niet om samen te eten, om brood te breken, om het avondmaal te vieren. Dat deed men dus niet op de sabbatdag, avondmaal houden. Dat is ook achter de feiten lopen. Avondmaal houden betekent de grote daden van God in Christus verkondigen. Dat betekent recht doen aan het woord van de zaligmaker die gesproken heeft. Doe dat totdat ik kom. Hij heeft dat avondmaal toch apart gezet. Ik denk even aan het andere moment wat we niet zo lang geleden hebben gezien. Dat juist dat avondmaal, dat was dat grote verschil met dat Pascha, waarin dat Pascha nog heel nadrukkelijk aandacht werd gegeven aan die bittere tijd in Egypte. Maar dat de zaligmaker uitgerekend dat laatste stuk van dat Pascha, wat in het teken staat van bevrijding, van inname van Kanaan, van de vreugde, van het genieten van de vrijheid, dat hij dat apart heeft gezet, geheiligd heeft, daarvan heeft gezegd, doe dat tot mijn gedachtenis. Daarom moet het avondmaal ook op de zondag worden bediend. Net als het sacrament van de heilige doop. Het is een devaluatie, een waardevermindering van het sacrament van de doop. Als we dat op een doordeweekse dag gaan bedienen. Onder het mom, dan moeten de mensen dus, hoeven ze op zondag niet te rijden. Dat is hun verantwoordelijkheid. Ze kunnen net zo goed thuis blijven. In hun eigen gemeente. Maar laten we de gemeente op de zondag niet de sacramenten onthouden. Ook niet van de doop. Die net als het avondmaal staat in het teken van bevrijding. Van verlossing. En dan staat er in vers 7. Ze waren bijeen op de eerste dag van de week. Als de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken. En Paulus handelt dan met hen. Hij is als het ware aan het verkondigen. Zullen de des andere daags vertrezen en hij strekte zijn reden uit tot de middernacht. Dan heb je eens weer zo'n inkijk in zo'n nieuwtestamentische gemeente. Men kwam dus ook 's avonds bij elkaar. En deze dienst duurt dus wat langer dan anderhalf uur. Tot middernacht. Paulus aan het preken. Twee keer. Dat weten we trouwens ook van andere geschriften, kort na het Nieuwe Testament, ook van een heiden, ik stip dat maar heel even aan, die beschrijft hoe christenen samenkomen, 's morgens vroeg en 's avonds laat. En dat is ook het broodbreken. Twee keer op de zondag. Net zoals dat de gemeente in het Oude Testament twee keer op de Sabbat samenkwam. Ten tijde van het ochtendoffer en van het avondoffer. En daarom hebben we in 2018 gewoon nog twee diensten. Omdat we gemeente van het Nieuwe Testament willen zijn. Daarom. Net als in de tijd van Jezus. Van Paulus en van Johannes. Laatste plaats, ook vanwege de tijd, waarin je ziet dat die eerste dag een bijzonder karakter heeft. En ik denk dat verschillen me al voor zijn. Dat is in Openbaringen 1. Dat moment dat Johannes op Patmos alleen loopt over het strand. En de Heer Jezus, de verhoogde levensvorst, verschijnt aan hem. Openbaringen 1 vers 10. En dan zegt Johannes, als hij daarop terugkijkt in dat vers, Openbaringen 1 vers 10. Ik was in de geest op. De dag van de Heere, met andere woorden, Johannes hoeft dat niet meer uit te leggen. Is dat nu de eerste dag van de week of de zevende dag van de week? Nee, op de dag van de Heere. En iedereen weet wat er met die dag bedoeld wordt. Dat is de dag van Kyrios, van de opgestane levensvorst. die die dag heeft ingevuld met zijn opstanding. Zo aan die eerste dag ook betekenis en zin heeft gegeven. Op die dag loopt Johannes daar langs de kustlijn en hoort achter hem een grote stem als van een bazuin. Nee, in het Nieuwe Testament staat geen zwart op wit opmerking van de zondag is in de plaats van de Sabbat gekomen. In het Nieuwe Testament vallen we gewoon in de praktijk van het gemeenteleven. Dan zien we dat ze op zondag samenkomen. Dat geeft dus ook de invulling aan onze zondag. Wie twee keer samenkomt op de zondag, heeft al een belangrijk deel van de dag ingevuld. Is ook meteen de dag gestempeld. Die komt samen met Gods kerk bijeen. En heeft op die dag er geen behoefte aan om ook samen te komen met andere mensen die los van God, van zijn woord en van zijn dienst leven. Niet alleen nu, maar ook op een vakantie. Ik zou niet weten waarom de zondag op vakantie opeens iets heel anders is dan als je niet op vakantie bent. Al ben je dan in een andere omgeving, maar is God dan anders? Dan kom je als het kan ook samen met de gemeente die daar in de buurt is. En als je in het buitenland bent en het kan ook met de kinderen, zoek dan ook rustig in zo'n gemeente op. Of versta je misschien nog niet eens de helft van de dienst. Maar het is misschien wel bemoedigend voor die gemeente. Het is ook een taak. Elkaar bij te staan en te helpen. Misschien ervaar je ook wat van de verbondenheid. Dwars door cultuur en taalbarrières heen. En hou er ook rekening mee waar je vakantie boekt. Kun je daar ook zondag houden. Toch? God geeft je toch de tijd om op adem te komen? Juist in de vakantie? Dan laat je dat toch ook zien? Dan ben je hem daar toch ook dankbaar voor? Waarom zou dat niet kunnen? 2-3 weken op vakantie. 2 of 3 dagen van die vakantie. Even terugtrekken. Tijd aan God en aan elkaar wijden. Ik wil deze preek afsluiten met een paar algemene lijnen, zo vanuit de schrift. Om er eens even wat lijnen te trekken vanavond. In de eerste plaats zien we dat zowel in het Oude en Nieuwe Testament de Sabbat en de zondag door de Heer ook apart is gezet en een bijzonder karakter heeft gekregen. Anders dan de andere dagen. In de tweede plaats valt op in de schrift dat beide dagen in het teken staan van God. En van zijn dienst. In de derde plaats staan allebei de dagen ook in het teken van genieten. In de eerste plaats van God. Ik zeg het nu maar nieuwtestamentisch. Van God in Christus. Genieten. En ik hoop dat je dat wel eens hebt meegemaakt, gemeente, zo'n moment op de zondag. Door de prediking van het evangelie. Dat zo voor je gevoel al luisteren naar het woord de hemel open gaat. En je bij wijze van spreken nog maar 1 stap hoeft te zetten. En je mag helemaal genieten van God. Dat staat in dat machtige moment onder de prediking van het evangelie of tijdens de bediening van het heilige avondmaal. Dat de hemel zomaar afdaalt en je omringd weet door God en zijn werk. Ja, dat geeft soms ook een stukje heim mee op de zondag. Als het zo goed mag zijn onder de bediening van het woord of thuis in de omgang met de schrift. Je staat weer voor een nieuwe week. Maar laten we die dag dan meenemen de week in. Er is nog iets wat opvalt trouwens in het Oude en Nieuwe Testament. Dat deze dag voor alle mensen bedoeld is. En dat maakt het meteen ook heel makkelijk, jongelui, als het gaat om heel veel vragen wat je wel of niet mag doen. Zorg ervoor dat door jouw toedoen iedereen zondag kan houden. Ik herhaal het nog maar een keer. Zorg ervoor dat door jouw toedoen iedereen zondag kan houden. En leg dat nou eens als een regel naast de vraag, wat mag je nou wel en wat mag je nou niet? Jij gunt dat toch ook aan iedereen? Op adem komen, je verkwikken, verlustigen in God, gemeenschap, omgang hebben met andere mensen. Daar heb je niet voor gekozen, voor deze gemeente. Nee, de Heer heeft je aan hem of haar toevertrouwd, links en rechts van je. Maar je mag er voor elkaar zijn om elkaar ook vast te houden in deze tijd. Ook een gave van de Heer. En om gewoon op zondag, en dan denk ik aan die ontroerende uitdrukking aan het slot van zondag 38. Alles maar even te laten liggen. En te rusten van mijn boze werk. Hoe moet dat nou? Rusten van je boze werk en alles maar even laten liggen. We zullen even kijken, gemeente, hoe dat moet, ook met het oog op de zondagsviering. We gaan even terug naar de Heidelbergse catechismus aan het slot van deze preek. We kijken eerst maar eens even naar wat God beloofd heeft. Met het oog op de zondag weer die drieslag. Ik blader even met u naar zondag 20. Zondag 20 van de Heidelbergse catechismus. Juist op de zondag staat de persoon en het werk van de Heilige Geest centraal. Vandaar dat zijn naam ook valt in zondag 38 rondom dit vierde gebod. En met het oog op de persoon en het werk van de Heilige Geest belooft zondag 20 het volgende. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is. Dan komt het op dat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn werken deelachtig maakt. Mij troost en bij mij eeuwiglijk blijft. Is dat niet de kern van rusten? Gewoon hier in de kerk of thuis zitten. En heilig niets doen. Opdat een ander alles kan doen. Voor de Heilige Geest is het geen zondag. Het is de dag bij uitstek waarop hij werkt in het midden van de gemeente. In mij werkt, troost en bij mij blijft. Ja, ik mag me verlustigen in God, dankzij de Heilige Geest. Maar is dat ook niet het werk van de Heilige Geest bij uitstek? Dat hij mij wil laven aan de bron van het leven, dat is toch God? Dat hij hier als een voorspel op de eeuwigheid mij wil leiden in de diepte van Gods onpeilbare en bodemloze liefde. Dat hij dat gebed en dat verlangen wakker roept in mijn hart op zondagmorgen. Dat ik uitzie naar God en naar de ontmoeting met de Heer. Dat is de belofte. Voor de zondag geeft die belofte een plaats in je gebed op zondagmorgen. De belofte van de persoon en het werk van de Heilige Geest. We gaan van de belofte naar het gebed, laatste, zondag 48. Zondag 48. Zondag die handelt over de bede, uw koninkrijk komen. Dan is de uitleg als volgt. Regeer ons alzo door uw woord en uw geest. Dat komt ook in zondag 38 voor. Woord en geest. Dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Ja, dan moet je stil voor zitten. Luisteren. Want God is aan het woord. Aan u onderwerp. Bewaar. Vermeerder uw kerk. Is dat niet het gebed op zondag? Ook voor de vervolgde kerk. Stoor de werken van de duivel en alle heerschappij. Ook met het oog op de overheid. De samenleving. Welke zich tegen u verheft. Mits gaat als alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Totdat de volkomenheid van uw rijk komen. Waarin gij alles zult zijn in alle. Ja, dat is het uitzicht. Dat is denk ik de echte rust die overblijft voor het volk van God. Dat we straks op adem mogen komen door in en uit te ademen in God. En ons zo mogen verheugen in Hem. Amen.